We gaan weer even onze gedachten bepalen. Er is dit even ter aanvulling op wat we gezien hebben. Nog een uitleg van de naam Ahasveros. Het wordt ook wel gezien als een aanduiding, beginletters, van Acharit, Bereshit, Shelo. En daarvan dan de beginletters. En Acharit is de toekomst en Reshit is het begin. En Shelo is wat van hem is. Dus dan betekent het degene, het begin, nee, het einde en het begin zijn van hem. Ja, dat is natuurlijk ook een prachtige verwijzing naar God zelf. Het einde en het begin zijn van hem. Ja, nu die naam Haman. Ja, Haman. Dat wordt van ouds dan zo gedaan dat zodra die naam genoemd wordt, dan hebben ze hun ratel om die naam onhoorbaar te maken. Toen hebben ze zich afgevraagd, komt die naam ook voor in de Torah? Want alles kun je terugvinden in de boeken van Mozes. En dan zeggen ze, ja, die komt daar ook voor. Namelijk in de geschiedenis van de eerste mens, Genesis 3. En dan dat gesprek tussen de Nagash, de slang, en Chava, de vrouw. En dan komt daar die vraag naar voren. Heeft God soms gezegd? Genesis 3, daar in die eerste verse. Dan staat er in vers 1 dat die slang daar is, die Nagash. En dan staat daar Hamin. Hamin. Heeft God soms gezegd? En dat Hamin, dat zijn precies dezelfde letters, He, Mem, Nun, waarmee ook de naam Haman wordt geschreven. Want daar wordt dus de twijfel gezaaid aan wat God heeft gesproken, aan wat hij heeft neergelegd in zijn mitzwa, in zijn gebod. En dan is daar nog een verband, dat Hamin en Haman, zelfde letters. Dus die naam Haman betekent in wezen, is het soms dat God gezegd heeft. De twijfel aan het woord is het soms. Nu even vooruitgrijpend op wat er later komt. De populaire lezing zegt dan, en Haman komt uiteindelijk aan de galg. Wordt opgehangen. Maar weet je welk woord er gebruikt wordt in de Hebreeuwse tekst voor die galg? Dat is tot 9 keer toe in het boek Esther het woord eets. En eets betekent hout, maar ook boom. Hij wordt gehangen aan de boom. En als je nu dat van Genesis 3 in je gedachten hebt, dan denk je, aan welke boom wordt hij gehangen? Aan de boom van de kennis van goed en kwaad. Aan de boom. Eets. Niet toevallig dat die verteller van dit Bijbelboek daar dat woord eets laat horen. De boom. Is het soms de mens die helemaal leeft vanuit zijn eigen kennis en die inderdaad als God wil zijn, maar die uiteindelijk komt te hangen aan de boom van de kennis. Die boom wordt zijn ondergang. Dan denk je, is dat ook niet heel actueel vandaag de dag, onze hele maatschappij? Dan zien we dat op zoveel terreinen gebeuren. De mens die aan de boom van de kennis komt te hangen. Die denkt alles te weten, alles te kunnen, alles onder controle te hebben. Maar die boom wordt je ondergang. En hoeveel culturen zijn op die manier al niet ondergegaan. Egyptische, Babylonische, Griekse, Romeinse beschaving. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, nou dan zal deze beschaving het ook niet zo lang meer maken. Want de boom van de kennis staat al opgericht. Dan is het in feite alleen nog maar wachten tot daar die boom tot galg wordt. Ja, nu is er nog een wonderlijk geheimenis. Waar vindt het plaats, de burcht Susan? Een stad, een burcht, daar ten oosten van de rivier de Tigris. Shushan. Alleen, ja, die naam Shushan, bekende naam uit het Perzische en het Parthische Rijk, 250 kilometer ten oosten van de Tigris, in Khuzestan. Kun je op de landkaart vinden. Maar nou gaan we even horen met Hebreeuwse oren. Shushan. Als je er één letter achter zet, de he, dan krijg je Shoshana. Susanna. Vaak ook als Joodse meisjesnaam. En Shoshana, dat werd vaak vertaald met de roos. De roos van Saron, van Sharon. Vandaar dat Joodse meisjes in Europa dan ook vaak de naam Rosa gingen dragen. Rosa. Eigenlijk betekent het lelie. De lelie der valleien. In het Hooglied komt die naam ook voor. Shoshana. En de Shoshana, dat is in wezen de oerbloem in de wereld van God. Het oergeheimenis waarin alles samenkomt. En nu wordt het nog frappanter. Als je de letters van de naam Shoshana optelt, krijg je 661. Als je de letters van de naam Esther optelt, krijg je 661. Toevallig, die taal van de eeuwige heeft geen toeval. Dus Esther is Shoshana. Esther is Susanna. Zij is de bloem in de hof des Heren. Dus de burcht heet Shushan en de koningin is Shoshana. Die horen bij elkaar. Die burcht Susan wachtte in wezen op zijn partner, Shoshana, Esther. Het moest wel zo wezen. Om dan opnieuw te ontdekken, er is uiteindelijk één, die verborgene, die alles bestuurt. En die zelfs die namen onder controle heeft. Hij die niet laat varen de werken van zijn handen. En wat Jesaja zo mooi zegt, hij die uit het begin het einde laat voortkomen. Hij heeft alles bedacht. Hij heeft ook deze geheimenissen neergelegd in zijn eeuwig woord. Het ligt allemaal al klaar. Ook daar zie je weer hoe groot de maker is. Ook de maker van dit Bijbelboek. De goddelijke auteur. Had je nooit kunnen bedenken. Maar het is bedacht. Het is in de hemel bedacht en op aarde wordt het volbracht. Zie je, dat is precies het omgekeerde van wat sommige theologen zeggen. Alles wat van boven komt, dat is beneden bedacht. Nee, het is andersom. Het is alles boven bedacht. En beneden wordt het uitgewerkt. Shoshana, dat is Esther. Nou, daar komt dat feest van die 180 dagen, ook weer de helft. En we gaan lang niet op alle details in, want dan zou je vele dagen, misschien ook wel 180 dagen, over het boek Esther kunnen spreken. Hoofdstuk 2 vers 1 begint ook weer met een heel markante opening. Na deze geschiedenissen. Achar ha-devarim ha-ele. Letterlijk staat er na deze woorden. Na deze woorden. Devarim. Davar, dat is het woord. Dit is niet een gebruikelijke manier om iets te vertellen. Normaal, als je in het Hebreeuws een verhaal gaat vertellen, dan begin je met Vayehi en het geschieden. Het is maar een paar keer in de Bijbel dat iets begint met na deze woorden. Dat is met name in Genesis 15, vers 1. Abraham. En dan in Genesis 15, dan begint het ook. Achar ha devarim ha'ele, na deze woorden. Ook daar, niet en het geschieden. Waarom niet, zegt Benno Jacob in zijn magistrale commentaar op Genesis. Hij was rabbijn, onder andere in Göttingen, Dortmund. Hij schreef een prachtige uitleg van Genesis en hij zegt, moet je eens opletten, Genesis 15 vers 1, daar staat de geschiedenis stil. En daarom begint het met na deze woorden en niet met en het geschieden. En zegt hij dan, dat wordt in het boek Esther geïmiteerd. Nagebootst, maar dan in de goede zin van het woord, nagevolgd. Esther 3 begint op dezelfde manier. Ook hoofdstuk 3 begint met Achar ha devarim ha ele, na deze woorden. Dus twee keer. Staat in Genesis 15 bij Abraham en hier in Esther 2 en Esther 3. Om aan te geven, daar krijg je de achtergrond van de geschiedenis. Je zou letterlijk ook kunnen vertalen, niet na, maar achter deze woorden. Achter deze woorden, achter het nieuws. De koning heeft zijn feest gehad. De koningin is in ballingschap gegaan. Washti. Maar achter deze woorden, wat zit daarachter? God schrijft zijn verhaal. His story. History. Achter de woorden en de daden van de koning en van de koningin heeft God ook nog een geschiedenis. En dan staat er in hoofdstuk 2 in dat eerste vers dat de toorn van de koning is bedaard. Gestild. Het wordt rustig in het paleis. En dan gedenkt hij Zachar et Washti. Hij gedenkt Washti en wat zij gedaan heeft. En wat over haar besloten is. En dan moet er een nieuwe koningin komen. Overal in het land wordt gezocht. Een koningin, zegt vers 4, in plaats van Washti. Vers 5. En dat vijfde vers in de grondtekst begint zomaar opeens. Ish Yehudi. Haya. Een Joodse man was er. Denk je, ja, waarom dat nu? Daar hadden we het toch helemaal niet over. Nee, maar het verhaal wel. Ish Yehudi, een Joodse man. Haya was. dat werkwoord haya, maar dan in een toestand. Perfectum. Ja, dat is eigenlijk in het Hebreeuws een status. Iets wat duurzaam is. En die was daar, staat er dan bij, in dat vijfde vers, be Shushan, in Shushan. Het huis, de burcht. En zijn naam was Mordechai. Natuurlijk de vraag, zou die naam Mordechai dan ook iets betekenen? Moet haast wel, hè? Zou die naam soms ook uit de Tora komen, uit de boeken van Mozes? Dat zou toch wel heel mooi zijn. En jawel, jawel. De oude Joodse uitleggers hebben die naam gevonden. En ze wisten dat die daar ook in stond. Namelijk in in Exodus, want daar komt die naam voor als het gaat over de tabernakel, over de aanwijzingen die daar gegeven worden om de tent te maken met de eredienst. En dan in Exodus 31. Exodus 30. Daar wordt de naam al heel verborgen aangeduid. Exodus 30. Vers 23. Daar gaat het over die heilige zalfolie. Verder sprak de Heere tot Moshe, zeggende: gij nu, neem u de voornaamste specerijen, de balsams, staat er eigenlijk, besamim, en dan staat er bij Rosh. Dus het hoofd. En dan Mordechai. Zuiverste mirre. Letterlijk de vloeiende mirre. Mor, dat is mirre. En dan Dechai, dat is eigenlijk het woord voor vrijlating. Wordt ook gebruikt in verband met het jubeljaar. Dan is daar de roer, vrijlating. Mor de roer. Dus mirre die vrij uit kan stromen. Laat die mirre maar vloeien. Niet in een potje. Maar stromende mirre. In het Aramees wordt dat Mordechai of Mordachia. Mordachia. Vloeiende of zuivere mirre. Mordachia. Mordechai. Dus wat betekent de naam Mordechai? Vloeiende of zuivere mirre. Dan is deze naam een prachtige verwijzing. Want de mirre is vaak het symbool van het lijden. Ook in het Hooglied. Ik zal opgaan naar de mirreberg. En je kunt ook denken aan de Heer Jezus. Vlak voor zijn lijden en sterven. Dan is daar die Maria. Die komt met een kruik kostbare nardusmirre. En ze giet die mirre uit over Christus. En dan zegt de Heer Jezus: laat haar begaan, want dat heeft ze gedaan voor mijn begrafenis. En overal, zegt Marcus 14, vers 9, waar het evangelie gebracht wordt, zal ook over haar worden gesproken. De mirre als symbool van het lijden dat over Jezus zou komen. De geur van het lijden. En die geur vervulde het hele huis, staat er dan bij. Watchmanie heeft daar ook prachtig over geschreven in zijn commentaar op het Hooglied. Dus Mordachja, zuivere mirre. Mordachja is in wezen een type van Christus. Joodse man, Ish Yehudi, een man van Juda. Zoals ook Jezus uit de stam van Juda was. En Mordechai heeft inderdaad het lijden op zich genomen. Want hij voelt straks de pijn van zijn volk. En hij brengt het over aan Esther. En straks dan zit hij ook in zak en as daar bij de poort. Hij is voortdurend de man in de poort. Er is een oud rabbijns verhaal dat zegt: waar kun je de Messias vinden? En dan is het antwoord: je kunt hem zoeken bij de poort van Rome. En daar zit hij, te midden van de melaatsen. En die melaatsen zijn steeds bezig om hun zwachtels te verwisselen. Want die hebben de schade, de beschadiging van hun huid. En dan moeten ze elke keer opnieuw verbinden. Maar, zegt het oude verhaal, de Messias kun je daaraan herkennen dat hij steeds één zwachtel losmaakt en weer een nieuwe ombindt. Niet alles tegelijk, maar telkens één. Want hij moet steeds gereed zijn om, als hij geroepen wordt, op te staan en op weg te gaan voor zijn roeping, zijn opdracht. De Messias bij de poort van Rome. Hier Mordechai bij de poort van Shushan. Want hij is degene die Shushan en Shoshana met elkaar moet verbinden. Hij is de verbinder. Hij brengt Esther daarbinnen, maar hij moet straks ook de link leggen en Esther helpen om haar roeping te gaan ontdekken. Dat is helemaal de verbinder. Zo is de Heer Jezus de verbinder. Die God en mens bij elkaar brengt. Maar die ook gemeente en wereld bij elkaar brengt. Want Esther kan niet denken: nou zit ik hier wel mooi in dat paleis. En ik kan hier koningin zitten wezen. Nee, zegt Mordechai, je hebt een taak. Shoshana, je hebt een taak voor Shushan. En voor je eigen volk. Dus dat vijfde vers van hoofdstuk 2 Er staat nog bij, die Mordechai, hij was een zoon van Jair. En de zoon van Simei, de zoon van Kish, een man van Jemini. Ook dat is niet toevallig. Want Haman was een Amalekiet. Stamde af van Agag. En dan denken we even aan die geschiedenis. Saul, de eerste koning van Israël. Die dan de opdracht krijgt om de strijd tegen Amalek te voeren. 1 Samuel 15. En dan is daar de koning van Amalek, Agag. Die lijn van Agag die gaat door naar uiteindelijk Haman. Amalek. De Joodse overlevering zegt, je hebt de kelipot, de schillen, waardoor het licht wordt tegengehouden. Oorspronkelijk kon dat licht zomaar uitstromen, maar toen zijn die kelipot gekomen, dat zijn de bolsters, de verpakkingen, en daardoor kun je het licht niet meer zien. Maar in elke bolster ligt een glans verborgen. Ruwe bolster, blanke pit. Dus het gaat erom dat al die schillen worden afgepeld, zodat het oorspronkelijke licht weer kan gaan vloeien. Alleen dan zeggen ze Amalek, dat is een bolster waar niets in zit. Dat is een lege schil. Net als in dat toneelstuk van Henrik Ibsen, Peer Gynt. Die heeft dan een ui en dan gaat hij die ui afpellen, het ene blaadje na het andere. En dan op het laatst dan zegt hij, ja zie je, ik heb niks over. Want een ui, daar zit geen pit in. Hij zegt, zou ik soms zijn als zo'n ui? Je krijgt alleen tranen van in je ogen. Maar geen binnenkant, dat is Amalek. De Hebreeuwse uitleg zegt, Amalek is de twijfel. Want dat is hetzelfde getal in het Hebreeuws. Safek, Samech, P, Kof, 240. En Amalek is ook 240, de twijfel. Nou, dat is net als in die vraag, daar in Genesis 3, Hamin. Is het soms, dat is ook de twijfel, is het soms dat God gezegd heeft? Dat is dat sluipende vergif, dat probeert je gedachten binnen te komen. Ja, maar is het wel zo? Is het wel waar? Zou het wel? En nu moet je even opletten. 1 Samuel 15. Saul, de eerste koning van Israël, kwam uit de stam Benjamin. Hij heeft gefaald in de strijd tegen Amalek. Nu staat hier Mordechai. En waar stamt hij van af? Hij is uit de stam van Jemini. Dat is Benjamin, Jemini, de rechterhand. Dus Mordechai zal voltooien wat de eerste koning van Israël heeft laten vallen. Nu komt er weer in feite dezelfde strijd als in 1 Samuel 15. Benjamin tegen Amalek. God zegt, toen is het niet gelukt. Die eerste koning heeft het maar half gedaan. Nou, dan pakken we nu de draad weer op. Daar zie je toch ook iets heel moois. Esther voltooit het boek Esther, wat eerder is blijven liggen. Er staat zo'n prachtig gebed ergens van Piet van Midden, naar aanleiding van Psalm 90. En dan zegt hij, neemt u op wat wij laten liggen. Ik denk, kijk, dat is ook het grandioze van de eeuwige. Wat mensen laten liggen, dat pakt God weer op. Hij raakt nooit iets kwijt. Bartolt van Ginkel zei dan vroeger wel eens in zijn preken, God raakt geen elektron kwijt. Geen atoom, zelfs het kleinste deeltje. God laat nooit iets liggen. Het kan soms wel een poos duren. Het kan zelfs wel eens een paar aionen duren, maar God pakt het weer op. Hij vergeet het ook niet. Dan zegt God, daar ligt nog wat, gaan we ook weer oppakken. 1 Samuel 15, ja, dat moeten we ook nog. En dan kan het lang of kort duren. Maar hij pakt altijd de verloren draden weer op. Dat is zijn vasthoudendheid. Dat is ook zijn geloof. Hij is een El Emuna, een God van geloof. Zoals een oude Joodse tekst zegt, hij is de Av Emuna, de vader van alle geloof. God zegt, ik blijf geloven tot de laatste binnen is. Net als die vader van de verloren zoon. Die blijft op de uitkijk staan. Moet er nog eentje komen. En dan moet ik altijd denken aan die vrouw van die voorganger, die ooit na een bijbelstudie zei, ik heb er ook een paar die nog thuis moeten komen. God zegt, ik heb er ook nog een paar. Dus dat 1 Samuel 15... dat heeft God als het ware aan de kapstok gehangen. En nu bij het boek Esther zegt God, nou dan pakken we het weer op. Waar waren we ook al gebleven? Net als een van mijn leermeesters vroeger in Utrecht dan wel eens zei, die behandelde 3 jaar lang 1 onderwerp. En dan zei hij, ik brei maar weer verder aan mijn kous. Nou, dat breiwerk van de eeuwige. Dat borduurwerk. En dat heb je wel eens als iemand gaat breien of borduren. Dan valt er weer een draadje van de breinaald. En dat wordt ook weer meegenomen in dat goddelijke patroon. Dus Mordechai, zoon van Kish, zoon van Jemini. Die zal het opnemen tegen Amalek. En dan staat erbij in vers 6 van hoofdstuk 2. Die weggevoerd waren. Daar staat dat woord gala. Ballingschap. Dat was de ballingschap vanuit Jeruzalem met de weggevoerden im Hagola, Asher Hagalata. Dus 3 keer hoor je daar dat woord, die woordstam Gala, die ballingschap met Jechonja, de koning van Jehuda, die Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd. En hij was het, staat er dan in vers 7. Kijk, en nu staat er Wajehi. Het geschiedde, of hij geschiedde. Omeen, hij was De omein, dat is de opvoeder. Maar omein, ja, daar zit het woord aman in. Ook het woord amen. Dus dat is eigenlijk de vertrouwenspersoon. De voeder zou je letterlijk kunnen vertalen. Degene die de trouw bewaart. De bewaarder. Alleen bewaarder is shomer, dus dat is een ander woord. Maar omein. Omeinet, dat is de voedster. En omein, dat is dus de mannelijke vorm, de voeder. Dus hij heeft Esther gevoed, opgevoed. Hij heeft haar begeleid. Hadassa staat er dan. Want dat was haar andere naam. Want dan staat er Hadassa. Deze is Esther. Hi Esther. Nou, Hadassa is ook een mooie naam. Want Hadassa of Hadas, dat betekent de mirt. De mirte. De mirte. Er zal een mirt opschieten, zegt het laatste vers van Jesaja 55, in plaats van een doornstruik. Bij het loofhuttefeest, daar werden vier soorten takken genomen, volgens Leviticus. En daar werd dan mee gezwaaid in zes richtingen. En dat was dan de etrog en de lulav. Dat was ook de hadas. De mirt. En die hebben ook allemaal hun symboliek. En daar wordt ook van ouds de verklaring bij gegeven. Dat zijn verwijzingen vanuit Leviticus 23. Daar wordt dat ook aangegeven bij Sukkot, bij dat loofhuttefeest. Dat ze dan genomen zullen worden. Leviticus 23, als daar gesproken wordt over Sukkot, een van die grootste feesten in de geschiedenis van Israël en tot op deze tijd. Dat daar in vers 40 takken van schoon geboomte, de palmtakken, de beekwilgen. En die zult gij zwaaien voor het aangezicht des Heren. En zeven dagen zult gij vreugde bedrijven. En dan wordt er gezegd, de hadas, de mirt, is het symbool van de ogen. De ogen. Dus Esther is degene die de ogen vertegenwoordigt. Zij mag zien met de ogen van de Allerhoogste. Zij mag kijken met de ogen van het hart, met de ogen van het innerlijk, verder kijken dan wat het zichtbare aangeeft. En de mirt, die groeit bij voorkeur, zegt de oude verklaring, in diepe dalen. Nou, zo zal Esther dat ook ervaren, dat ze juist in het diepe dal van de geschiedenis mag groeien en tot bloei komen. In de ballingschap. Nu, als we weer even verder zien in Esther hoofdstuk 2, dan staat er in dat zevende vers, zij was een jonge dochter en ze had geen vader, geen moeder. Jefat Toar, schoon van gestalte. Tovat Bar-e, goed van gedaante. Van aangezicht. En als haar vader en haar moeder stierven, had Mordechai haar voor zich tot een dochter aangenomen. Dus zo was zij onder de hoede van Mordechai. Nu nog even een heel markant punt. En dan gaan we langzamerhand over naar de lunchpauze. Maar dan staat er in het tiende vers. Esther had haar volk en haar afkomst niet te kennen gegeven. Want Mordechai had haar geboden dat zij het niet te kennen zou geven. Nou, dat nog even. Er staat letterlijk melden, vermelden. Ze had haar aam, haar volk, en haar moledet, haar geboorte, niet gemeld. Want Mordechai had tsewa, dus het was een mitzwa, een gebod, over haar, dat ze dat niet zou melden. Dat staat hier in hoofdstuk 2 vers 10 en dat komt nog een keer terug in vers 20. Ook daar staat, alleen heel markant, dan is het de omgekeerde volgorde. Want in vers 10 staat volk en geboorte, in vers 20 staat geboorte en volk. Aam, moledet en in vers 20 moledet en aam. Dat is een methode die vaak gebruikt wordt in Hebreeuwse teksten. Dat noem je dan het chiasme, kruisstelling. Dat als een tekst weer terugkomt, dan komt die terug in de omgekeerde volgorde. Om aan te geven, dit hoort bij elkaar. AB, BA. Nou dus, ze heeft haar afkomst verborgen. Daar heb je weer dat motief van de verborgenheid. Waar kom je vandaan? Laat maar. Waar ben je geboren? Geeft niet. Ze heeft haar paspoort weggemoffeld. Bij wijze van spreken, dat heeft ze onderweg uit de trein gegooid. Uit het raampje. Heb je een paspoort? Nee, heb ik niet. Waar ben je geboren? Och. Laten we het daar maar niet over hebben. Moledet, dat woord komt ook voor bij Abraham. Hè? Hij verliet zijn moledet, zijn geboortegrond. Haar afkomst blijft verborgen. Ook dat is weer de symboliek van de verborgenheid. God is verborgen, wie Esther is, blijft ook verborgen. Net als dat jongetje, schiet me opeens te binnen, Joods jongetje. Dan gaan we stoppen, pauzeren. Maar dan kunnen ze appels halen bij de groenteboer. En dan zegt die moeder, nou moet je maar gaan. Maar als die man nou vraagt hoe je heet, dan moet je maar zeggen, Kees. Of nee? Oh nee, wacht. Nee, het was net anders. Dan moet je maar zeggen, de Jong. Dan moet je maar de Jong zeggen. Want dat kan allebei zijn. Joods en niet-Joods. Dus hij staat daar voor de toonbank en mag ik appels? En dan vraagt die groenteboer: jongen, hoe heet je? Ja, De Jong. Maar je voornaam? Hoe is je voornaam? Oh, en hij schrikt, want dat had zijn moeder niet gezegd. Dus dan in paniek zit hij, staat hij daar te denken. En dan zegt hij: Jezus, want hij denkt dat is vast geen Joodse naam. Maar Esther moet dus haar afkomst verbergen. Verborgen oorsprong. Nou, dat is eigenlijk toch het geheim, ook in ons leven. We hebben een verborgen oorsprong. Want in hem leven wij, bewegen wij, zijn wij van zijn geslacht, zegt Handelingen 17. Je hebt nog een andere afkomst. Goed, we gaan straks weer even, we gaan even later komen.